Fijn dat je luistert naar alweer de 10e aflevering van de podcast van Christenen voor Israël. Mijn naam is Ruben Ridderhof en in deze podcast staan we nog stil bij de Holocaustherdenkingsdag van afgelopen zondag. We spreken met Joop Levy, die afgelopen vrijdag sprak tijdens onze Holocaustherdenkingsbijeenkomst in Nijkerk.
Dat dan een kind vroeg, ja maar meneer Levy, er zijn, waren toch ook gaskamers en al dat soort dingen, daar praat ik eigenlijk niet over.
We spreken met Erik Vink van de stichting Antisemitisme Preventie, die onlangs is opgericht.
Toen die verschrikkingen van de Holocaust duidelijk werden van ja, zoiets mag uiteraard nooit meer gebeuren. En toch zien we ook dat ja, nu nog steeds Joden gevaar lopen.
En we spreken met Arnold Karskens, oorlogsjournalist en voorzitter van een stichting die zoekt naar oorlogsmisdadigers.
Tweede Wereldoorlog. Lopen nog steeds bewakers uit die Tweede Wereldoorlog rond?
Dit alles in deze podcast. Ik wens je veel luisterplezier. Het is vandaag vrijdag 25 januari. Over 2 dagen is de Holocaustherdenkingsdag, zoals die internationaal is vastgelegd. Vandaag organiseert Christenen voor Israël een herdenkingsbijeenkomst in de Fonteinkerk in Nijkerk. En tegenover mij zit meneer Joop Levy, die een van de sprekers zal zijn tijdens deze herdenkingsbijeenkomst. Meneer Levy, welkom. Bedankt dat u mij even te woord wil staan.
Ja, heel graag gedaan. Ik moet zeggen, niet omdat ik hier nu bij Christenen voor Israël zit, maar ik heb een groot zwak voor Christenen voor Israël, want ik vind dat die organisatie het meeste doet voor de Joden ook hier in Nederland. Zeer prijzenswaardig.
Dank u wel. U bent zelf een overlevende van de Holocaust.
Dat klopt. Ik ben 2,5 jaar ondergedoken geweest, samen met mijn ouders. En dat onderduikverhaal, ga ik ook vanmiddag vertellen, omdat ik uitgenodigd ben om in de Fonteinkerk dat te doen.
Ja, maar u vertelt dat niet alleen vandaag tijdens de bijeenkomst. U vertelt dat wel vaker.
Dat klopt. Ik heb het heel veel keren gedaan. En ook een groot aantal keer hier in Nijkerk, nog in het andere gebouw. En dat kwam omdat ik ben bijna 20 jaar voorzitter geweest van de stichting Vrienden van Yad Vashem. En toen had Yad Vashem in Jeruzalem, die hebben ons gevraagd of wij een tentoonstelling hier naar Nederland wilden halen, genaamd Geen Kinderspel. En de doelgroep daarvan, dat waren kinderen, of dat zijn kinderen, van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. En meer dan 35.000 leerlingen, scholieren, onder leiding van een leerkracht, die hebben die tentoonstelling bezocht. En dat heeft dus 17 jaar geduurd. Met een tussentijd van steeds 5 jaar zijn we daar 2 keer hiermee in Nijkerk geweest. En ik moet zeggen, bij Christenen voor Israël, die stonden altijd aan de top wat betreft het aantal schoolklassen wat er gekomen is. Jullie hadden altijd tegen de 30 schoolklassen en dat behoorde tot de hoogste groep van bezoekers.
En zo heeft u uw verhaal aan heel wat schoolklassen in Nederland gedaan.
Ja, dat klopt. Ik ben ook wel gevraagd in scholen zelf. En dat kwam dan eigenlijk veelal door het Kamp Westerbork. Die hebben namelijk een speciale afdeling die dan ook scholen laat bezoeken door mensen die of de oorlog overleefd hebben of ondergedoken waren of in het verzet hebben gezeten.
Ja. Waarom doet u dat? Wat is uw boodschap die u ook vandaag wilt uitdragen?
Ik vind dat het heel erg belangrijk is dat jonge lui weten wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Dat ze daar op school goed in onderwezen worden. En als ik dan zo mijn verhaal vertel, dat is meer uit de praktijk, dat ze zich dan goed voor kunnen stellen hoe dat eigenlijk in zijn werk is gegaan. Dus de jeugd daarvan goed op de hoogte stellen, dat is eigenlijk mijn doel.
Is het belangrijk om zo lang na de gebeurtenissen nog steeds de Holocaust te herdenken?
Ja, dat is het zeer zeker. Helaas, en dat weet u ook, moeten we vaststellen dat ook in Nederland het antisemitisme weer aan het toenemen is. Dus als je op deze manier aan leerlingen, soms ook ouderen, duidelijk kunt maken wat die oorlog allemaal teweeg heeft gebracht. Hè. We hoeven alleen maar te denken aan die 5 miljoen Joden die er vermoord zijn. Dan hoop je dat kinderen daar ook anders over gaan denken en zich zeker niet zullen bemoeien met antisemitische zaken.
Dus u hoopt het antisemitisme in deze tijd een tegenwicht te bieden met het vertellen van uw verhaal?
Een klein beetje. In ieder geval ze duidelijk te maken hoe verfoeilijk en hoe slecht dat geweest is. En ze te waarschuwen dat ze nooit, als ze later politiek mogen bedrijven of mogen kiezen, politieke partijen mogen kiezen, dat ze nooit op de verkeerde partijen gaan kiezen. Ja. Ik maak het ook niet dramatisch. Hè. Ik heb wel eens met verhalen gehad dat dan een kind vroeg, ja maar meneer Levy, waren er ook gaskamers en al dat soort dingen, daar praat ik eigenlijk niet over. Ik zeg wel dat ze er geweest zijn en dat er 5 miljoen, en dan heb je het ergens over, Joden vermoord zijn. Maar ik ga niet in op gruwelijke details. Daar vind ik ze ook nog te jong voor en dat is niet de strekking van mijn verhaal. Het is meer om ze een geval uit de praktijk en die het dan gelukkig samen met zijn ouders dankzij de moed van twee families overleefd heeft. Dat vind ik wel belangrijk. Ook het laatste aspect, dat er toch in de oorlog, ondanks levensgevaar voor de onderduikouders, want zo noemde je die dan, dat die toch zo moedig en dapper waren om Joden te laten onderduiken. Dat is ook wel een belangrijk aspect van dat verhaal.
Dus u roept mensen op om moedig te zijn?
Ja, in ieder geval om mensen in nood, mits dat gepast is, om die te helpen. En in de Tweede Wereldoorlog, toen wij dus het bevel kregen om naar Westerbork te gaan, ja, dat was natuurlijk zo'n geval, hè, dat als je daar naartoe ging, dat was toch een beetje het voorportaal van het einde. En als er dan mensen zo goed waren om je te laten onderduiken, ja, dat was geweldig natuurlijk.
Ja, ja. Ik hoop dat uw boodschap gehoord en toegepast mag worden. Hartelijk dank dat u mij even te woord wilde staan.
Graag gedaan.
Ik zit aan tafel met Erik Vink. Erik Vink is een oude bekend voor ons. Die heeft bij ons gewerkt als Christen voor Israël. En hij is inmiddels begonnen met een stichting. Stichting Antisemitisme Preventie. Erik, vertel eens iets. Wat is dat?
Nou, iedereen die het nieuws de afgelopen tijd een beetje volgt, zal het niet ontgaan zijn dat antisemitisme op dit moment veel in de media is. Er zijn een aantal onderzoeken geweest die aan hebben gegeven dat het antisemitisme een groeiend probleem is. Dat Joden onder andere in Nederland, maar ook in Europa zich steeds onveiliger voelen. En dat is iets wat we eigenlijk al langer signaleren. En vandaar ook dat we al langer met de ideeën lopen van kunnen we niet een stichting oprichten die zich helemaal met deze problematiek gaat bezighouden. En dat is er dus van gekomen.
Ja, nou we presenteren jullie zelf deze week. Het is de vooravond van de Holocaust Herdenkingsdag. Is dat toevallig?
Nee, dat is niet toevallig. We hebben daar wel ook naar gekeken. Naar de Tweede Wereldoorlog werd er al snel gezegd van toen de verschrikkingen van de Holocaust duidelijk werden van ja, zoiets mag uiteraard nooit meer gebeuren. En toch zien we ook dat nu nog steeds Joden gevaar lopen, ook in Nederland, in Europa. En dan is zo'n dag als de Holocaust Herdenkingsdag niet alleen iets om terug te kijken naar, naar het verleden, wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, maar ook om ons te herinneren aan, aan die uitspraak van wij willen eigenlijk dat Joden dit nooit meer overkomt en we willen dat Joden zich hier in Nederland en in Europa veilig voelen. En vandaar ook de keuze om het rond deze tijd onze stichting te lanceren.
Hoe komt dat? Dat in deze tijd, met alles wat we weten van wat er in de Holocaust is gebeurd, de gevaren van antisemitisme, dat toch het antisemitisme nog zo leeft?
Ja, dat is een hele goede vraag. En er zijn natuurlijk een heel aantal verschillende antwoorden ook opgeformuleerd door de eeuwen heen. Dat eigenlijk iedereen zich toch eigenlijk wel ten diepste afvraagt van, wat is er met het antisemitisme? Hoe kan het dat zo een blijvende plaats heeft, lijkt het wel, in onze maatschappij. En ik denk dat het er toch wel mee te maken heeft dat stereotype beelden, negatieve gedachten over mensen, die kunnen zich als het ware wortelen in onze gemeenschap, in ons denken, in ons handelen. En het blijkt gewoon zeer en zeer moeilijk om dat eruit te halen uit de maatschappij. Om die gedachten, om die stereotype beelden die over Joden bestaan, om die te weerleggen. En we zien dan ook steeds maar weer die stereotype beelden over de Joden die de wereldmacht willen overnemen. Die uit zijn op ons geld, die niet te vertrouwen zijn, et cetera. Dat die zo geworteld zit in ons denken dat als iemand er maar enigszins op hint, als er bepaalde dingen tegen zitten bij een bankencrisis bijvoorbeeld, dat er toch heel snel een hele grote groep mensen denkt van ja, waar rook is dus vuur, het zal toch wel waar zijn. En we zien gewoon dat we daar echt met mannenmacht aan moeten gaan werken om die ideeën te weerleggen. Maar ook te voorkomen dat die ideeën doorgegeven wordt aan volgende generaties.
Ja. Hey, er zijn al meerdere organisaties bezig met antisemitisme, onder andere Christenen voor Israël en het Tzidi. Wat voegt het Stichting Antisemitisme Preventie toe, denk je?
Nou, allereerst, de naam is heel bewust gekozen. Het woord preventie, we willen het voor zijn. Ik denk dat met name het Tzidi zich erg sterk maakt voor het aantonen en het registreren van de situatie van het antisemitisme in Nederland. Daar doen ze een hoop goed werk in. Ook andere organisaties houden zich daarmee bezig. En waar ik van denk dat er ruimte is naast de andere organisaties die zich hier al mee bezighouden, is met name op het stukje preventie. En daarnaast ook een organisatie die niet op de een of andere manier al een bepaalde identiteit met zich meedraagt. Het zij politiek, het zij religieus, zoals je al noemde, Christenen voor Israël. Maar dat er een platform ontstaat waar iedereen zich bij aan kan sluiten. We willen ook alle projecten die draaien en waarvan zien en weten dat ze succesvol zijn, gewoon ook een plek geven op onze website, ongeacht de identiteit van deze clubs, zodat we een platform kunnen bieden voor iedereen die zich zorgen maakt over antisemitisme en die kan zich dan ook op die manier daarvoor inzetten.
Mooi. Hey, preventie, hoe wil je dat, wat zijn je plannen?
Nou, zoals ik al aangaf, we willen alle organisaties en individuen die zich al hiermee bezighouden, er zijn een aantal mooie projecten die al draaien, willen we dus onder de aandacht gaan brengen. En naast willen we ook kijken, als het gaat om preventie, dan zien we dat toch vooral in het elkaar leren kennen toch een grote kracht schuil gaat. Wat me toch altijd bijgebleven is een tijdje geleden was er een documentaire over antisemitisme, de kanarie in de kolenmijn. En er worden een aantal jongeren worden geïnterviewd die zeer negatieve uitspraken doen over Joden. En dan zegt de interviewster, ik ben zelf ook Joods, geldt dat dan ook voor mij? En dat er dan gezegd wordt, voor jou geldt dat niet, want jij bent wel aardig, zeg maar. Nou, dat is dan net de Jood die ze wel kennen, die vinden ze aardig. En we zien ook gewoon dat als je elkaar leert kennen, dat dan die stereotype beelden, de oordelen daarover eigenlijk weg hebben. En dat ze dan zien van, maar dat is gewoon een aardige man, dat is een aardige vrouw. Dus we willen dat vooral promoten. Bijvoorbeeld op Rabijn Jacobs heeft ook aangeboden om met onze scholen in te gaan. Om in gesprek te gaan met de jongeren. En ik geloof dat daar een hoop werk te doen is. En dat ook echt zinvol is.
Ja, ja. Jullie hebben op de website bij Wie zijn wij, waar staan we voor, staan van op het laatst: antisemitisme raakt ons allemaal. Wat kun je dat toelichten?
Ja, dat is een beetje onze slogan. Heeft eigenlijk meerdere betekenissen. Allereerst hopen we dat het antisemitisme ons allemaal raakt in de zin van dat het ons zorgen baart. Het antisemitisme wat er op het moment zichtbaar in onze samenleving zich manifesteert. Dus iets wat ons aan het denken kan zetten, van raakt het ons in die zin ook echt allemaal? Maar daarnaast denk ik ook, antisemitisme is een vorm van haat. En haat discrimineert niet, haat is niet op één groep gericht. Haat is eigenlijk gewoon allesvernietigend. En in die zin raakt antisemitisme ons ook allemaal. Als wij een samenleving tolereren waarin haat zich uit tegen welke groep dan ook, dan zal die haat zich uiteindelijk ook tegen ons keren.
Ja, en dan toch antisemitisme in plaats van alle vormen van haat. Waarom zo specifiek het antisemitisme?
Ik denk dat antisemitisme toch een vorm van haat is die wel een hele specifieke plaats inneemt. En het vandaar ook wel de aandacht, ja, verdient klinkt wat positief, de aandacht nodig heeft, zeg maar, om je daar specifiek mee bezig te houden. En in die zin is het wel een specifieke vorm van haat die ook een specifieke aanpak nodig heeft.
Ja. Nou, ik dank je voor dit interview en ik wens je ontzettend veel succes met de stichting. Ik hoop dat jullie veel gaan bereiken.
Dank je wel.
Enkele weken geleden kregen we op de redactie van Israël Actueel een bericht uit de Israëlische media onder ogen over een Nederlandse oorlogsjournalist die zich bezighield met het loskrijgen van de namen van nog in leven zijnde oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog om ze alsnog te kunnen vervolgen. Het ging om Arnold Karskens, onafhankelijk oorlogsverslaggever. En het bericht triggerde onze interesse, dus we maakten een afspraak. Luistert u mee naar een wat langer interview met Arnold Karskens. Ik zit hier in Hilversum op het Mediapark met Arnold Karskens aan een tafeltje, onafhankelijk journalist. En hij is ook betrokken bij Stichting Onderzoek Oorlogsmisdadigen. Wat is dat?
De Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden is een stichting die zich bezighoudt met vervolgen van oorlogsmisdaden, waarbij Nederlanders of de dader zijn of het slachtoffer. Dus dat is zowel, laten we zeggen, slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, hè, voor de Duitsers, maar bijvoorbeeld ook de daders. Ik noem hem Frans van Andraat, gifgasleverancier van Saddam Hussein. Of Guus Kouwenhoven, handelspartner van Charles Taylor in Liberia, in een oorlog waarbij 100.000 mensen om het leven zijn gekomen. Dus het is een vrij divers, ook qua tijd, dus vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu eigenlijk, tot Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, bij zijn dood of schuld bij de verdrinking van, tijdens zijn bewind, 10.000 mensen in de Middellandse Zee. Dus wat we dan doen is dus, we proberen dat zoveel mogelijk aan te kaarten. En dat zijn ook zaken die niet elke dag in het nieuws zijn. Hè? Want het is ook typisch Nederland. Het is ook een beetje journalistiek. De journalistiek zoekt dan kleine dingen die heel duidelijk zijn. Een pedofiel of een moord of een steekpartij of een terrorist of zo. Die één of twee mensen doodschiet. Terwijl je het nu hebt over grote volumes. Snap je? Ja, Tweede Wereldoorlog. Nou ja, je weet zelf wel wat er gebeurd is natuurlijk. Ontzettend veel doden. Nou, lopen nog steeds bewakers uit die Tweede Wereldoorlog rond. Frans van Aalraad, als je daar nu nog naar Iran gaat en Irak, spreek je nog steeds met de slachtoffers die longziektes of longproblemen hebben door die gifgasleveranties van hem. Dus dan heb je het ook over 10.000 mensen. Dus nou ja, daar proberen we ons op te concentreren, omdat we vinden, en zeker ik natuurlijk als oorlogsverslaggever, dat die oorlog pas afgelopen is als de daders achter de tralies zitten. Wij mogen oorlogsmisdadigers, die bijvoorbeeld nu onderdeel maken van IS met een Nederlands paspoort. Dus mensen vermoorden, de Syrische christenen in Syrië en Irak. Nooit idee geven van, ach weet je, in Nederland als ik een jaar of 60, 70 ben is niemand meer geïnteresseerd. Die archieven die zijn gesloten en ik heb nog een privacy wetgeving die me beschermt. Dus dat gevoel dat ze denken van, nou, we ontspringen de dans, dat mag je dat soort mensen nooit geven.
Wanneer ben je hiermee begonnen?
Mijn stichting bestaat sinds 2007. Okay. 4 mei is 2007. Ja. Maar ik deed al, toen ik oorlogsverslaggever was, hielp ik ook de Mensenrechtencommissie van El Salvador in de jaren 80 bij het zoeken en identificeren van een slachtoffer, snap je. Dus er zit wel een bepaalde constant in. Maar de doorbraak kwam eigenlijk een beetje bij Frans van Aanraad. Dat was toch eigenlijk wel, ja, toch een enorme grote schurk natuurlijk. En die heb ik door mijn oorlogsverslaggeving ook ontmoet in Bagdad in 1991. En hij gaf zich uit als Duitser en ik vond het een beetje een rare vent. Maar ja, goed, langs de rand kwam ik erachter dat het eigenlijk een Nederlander was en dat hij op de vlucht was voor de autoriteiten, Amerikaanse autoriteiten. En eigenlijk door die berichtgeving is hij uiteindelijk gepakt en veroordeeld. En dat gaf mezelf een heel bevredigend gevoel. Meer bevredigend gevoel dan alleen maar een verhaaltje over hem te schrijven. Dus ik heb het gevoel wat breder aangepakt. Daarna ben ik die stichting begonnen. En dan ook, vooral als je bijvoorbeeld naar Duitsland gaat, die Nederlandse oorlogsmisdadigers die op de vlucht waren voor de Nederlandse autoriteiten. Klaas Karel Faber en Bikker en Bruins en Boeren, noem maar op. Ik bij die Duitse autoriteiten had je iets meer zeggenschap als je, ja, je ziet van die stichting onderzoek Kriegsverbergen. Snap je dan van ja, ik ben Arnold Kasken en ik kom toevallig even informeren hoe het ermee staat. Dus het maakt het ook allemaal wat formeler als je met een staatsanwalt spreekt. En het werkt ook, snap je? Je merkt dat het gewoon, je merkt dat het gewoon werkt. Ja. En het is een zeer bevredigend gevoel, ik kan niet anders zeggen. Dus naast het journalistieke, ik blijf natuurlijk altijd wel een journalist en ik schrijf natuurlijk ook heel veel boeken. Is dat een hele goede tijdsinvulling.
Ja. Voor je even het stukje oorlogsslachtoffers of misdadigers uit de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Heb je al successen geboekt?
Nou, we zijn bijvoorbeeld achter Klaas Karel Faber aangegaan. Die was ontsnapt in 1952 uit de koepelgevangenis met zes anderen. En die hebben, laten we zeggen, het vuur nou aan de schenen gelegd. We hebben de zaak weer in de publiciteit gebracht. De eerste keer dat ik hem ontmoette, er zijn ook beelden van. Was je heel arrogant zo van, wie maakt mij nog wat? Hè? Nou, aan de hand, kwam hij door de publiciteit, kwam hij toch als nummer 1 op de Most Wanted list van het Simon Wiesenthal Centrum. En dan zag je op een gegeven moment hem helemaal veranderen. Toen werd hij eigenlijk zelf een onderduiker, snap je? Dan was hij bijna niet meer op straat. We waren hem bijna te pakken. En toen overleed hij. Maar dan is het ook al, snap je, ook al is hij dan, heb je hem dan nog niet eens een keer veroordeeld. Dat maakt aan zich niet uit. Zij moeten weten dat ze nog steeds in de picture staan. Dus dat is heel erg belangrijk. Nou ja, goed, en zaken als Guus Kouwenhoven natuurlijk, maar dat is weer wat later. De zaak Boeren uit de Tweede Wereldoorlog en Bruins, die hebben we natuurlijk gewoon door de publiciteit wel weer op de kaart gebracht. Want voordat we begonnen was iedereen ervan overtuigd, ja, die Nederlandse oorlogsmisdadigers in de Tweede Wereldoorlog, ja, die zijn niet meer te vervolgen. Maar die blijken dus wel te volgen zijn. Die Duitsers zijn heel erg gevoelig voor publiciteit. En als je maar vaak genoeg op de deur klopt van, moet iets aan gedaan worden, dan gaan ze wel aan de slag. Dus dat is natuurlijk ook een deel van het werk. En ik merk ook gewoon zeker nu in die zaak van dus het opengooien van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Hè, waar dus die misdadigers staan opgestapeld uit de Tweede Wereldoorlog. De Nederlandse en de Duitsers. Dat je heel veel bijstand krijgt. Juist van die tweede en derde generatie oorlogsmisdadigers, slachtoffers. Uit de Joodse hoek, snap je? Ja, die voelden echt nog de verdediging. Ik kom zelf uit een verzetsfamilie in. En daar speelt het ook, maar toch minder, snap je? Het zijn juist de mensen die in de kampen hebben gezeten, of de nabestaanden ervan, die echt die pijn nog voelen. En dus daarvoor doen we het ook. En die vinden dat heel erg goed, die steunen me ook. En dat stimuleert mij om weer verder te gaan. Ja.
Jouw naam dook op in de Israëlische media, omdat je bij de Nederlandse overheid probeert meer namen vrij te krijgen van oorlogsmisdadigers. Hoe zit dat?
Nou ja, kijk eens. Dat heb je dus het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Dat is een onderdeel van het Nationaal Archief. Daar zitten alle procesverbalen, et cetera, gerechtelijke onderzoeken in van de foute Nederlanders uit de Tweede Wereldoorlog. En dan kom je alleen maar in als die persoon overleden is, snap je? Als je dan gaan die archieven open van zo'n man of vrouw. Maar ja, als je mensen vervolgt, dan heb je er niks meer aan als ze al overleden zijn. Want dan houdt dat natuurlijk op. En het is gewoon heel erg moeilijk om toegang te krijgen tot die mensen die nog leven.
Heeft dat te maken met een soort sentiment van, nou, het is zo lang geleden, laten we die mensen maar niet meer lastigvallen?
Nee, het heeft te maken met de archiefwet. Want op een gegeven moment, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, dat valt dan onder de archiefwetten van het Nationaal Archief. En dan mag je er alleen maar in met onder bepaalde voorwaarden. En de privacy. En nou is het zo dat de privacy van oorlogsmisdadigers beter wordt beschermd dan vaak de slachtoffers. Wat natuurlijk belachelijk is. Maar goed, dat weerhoudt, dan maakt het je wel bijna onmogelijk om een vrij toegang te krijgen, snap je? En sommige onderzoeken lukte dan wel, maar die hebben dan weer een zwijgplicht. Die mogen dat ook weer niet verder brengen. Dus, en ik heb ook vaak gezegd tegen het Nationaal Archief, want ik ben er eigenlijk al 10 jaar mee bezig, van ja, nou, weet je, ik geef het alleen, die data, aan de officier van justitie. En zelfs dat mocht niet. Wat ik bedoel? En officier van justitie, Klunder uit Arnhem, die is dan de enige nog die erbij betrokken is. Ja, die heeft zelf tegen mij gezegd, ja, er is geen maatschappelijke belangstelling voor. En de politiek bemoeit zich niet mee. En misschien zijn ze wel, maar ik heb ook andere zaken. Dus dan zouden wij dat als stichting zouden we in ieder geval onderzoek kunnen doen. En wat natuurlijk een officier van justitie ook al doet, ja, die moet een aangifte zijn. Die wordt verdacht van, terwijl als journalist weet je dat je ook op een andere manier kunt zoeken. Maar zo hanteert justitie dat natuurlijk niet. Er moet eerst sprake zijn van een strafbaar feit en dan doen ze onderzoek. En terwijl wij nog met het scannen van professor Van Baal natuurlijk tegen namen aanlopen, naar alle waarschijnlijkheid. Voor mensen die toen niet zijn veroordeeld. Maar je moet ook vanuit gaan, er waren natuurlijk zo ontzettend veel zaken. En alleen de krenten werden er een beetje uitgehaald en de rest werd weggegooid. Hè?
Heb je een schatting hoeveel oorlogsmisdadigers uit die periode nog rondlopen in Nederland?
Nou, je hebt natuurlijk de veroordeelden. Die ken ik wel, of tenminste, ik ken ze niet allemaal, maar die bel ik ook wel eens op. En voor mij, zolang die nog leven, weet ik dat ik nog steeds ook achter de niet-veroordeelden aan kan gaan. Ik denk dat het enkele tientallen zijn. Er zijn met name kampbewakers of mensen die op wat voor manier dan ook iets fout hebben gedaan. En justitie zal zeggen, ja, sommige van die zaken die zijn eigenlijk al een beetje verjaard en dergelijke. Maar dat hoor ik heel erg vaak. Hè. Al die zaken die ik net opnoemde, dus Frans van Aanruiten, Guus Kouwe, Klaas Karel Faber. Eerst wat ik hoorde altijd van, nou, dat heeft allemaal geen zin. Laat maar zitten, want economisch delict en dus verjaard. Maar is al veroordeeld, ja, voor één feit, maar niet voor het andere feit. En dus het is gewoon verder zoeken natuurlijk. En dat, ja, dan moet je. En ik ken een paar jongens die daar ook bedreven in zijn. En zolang er maar eentje leeft, is het al gerechtvaardig om onderzoek te doen, snap je? Juist voor de verwerkingsproces. En dan gaat het niet om dus dat het om een demente man van 96 is of zo. Maar niet iedereen van 96 is dement. Maar het gaat juist ook om het uitstralingseffect. Dat je niet moet denken dat je ooit in een oorlog misdaad kunt plegen. En dat de Nederlandse rechtsstaat dan, tussen haakjes, je dan maar laat gaan. Nee, zolang je nog mag stemmen, kun je ook veroordeeld worden voor oorlogsmisdaden.
Ja. Zit er schot in de zaak om die namen vrij te krijgen?
Nou ja, we hebben een. Dus al 10 jaar, ik probeer eerst op een vriendelijke manier. Toen met zijn bezwaarschriften en uiteindelijk. In oktober is er een rechtszaak geweest van de stichting tegen het Nationaal Archief. Een schuine streep de Nederlandse staat. En die rechter die zou eigenlijk ergens halverwege november uitspraak moeten doen. En dat is weer uitgesteld tot eind december of zo.
Dus je wacht nu af wat de uitspraak wordt?
Ja, het duurt er wel erg lang over. Ja, een beetje. Diegenen die nog leven, ja, die vallen natuurlijk om bij de bosjes. Dus het is ook wel zaak dat het allemaal een beetje snel gaat. Dus ik ben een beetje afhankelijk. En ja, dan heb je natuurlijk altijd een kans als wij gelijk krijgen dat het Nationaal Archief zegt van ja, nee, maar we gaan in hoger beroep, weet je. En dan ben je weer een jaar verder. En als ze dat weer verliezen, dan gaan ze natuurlijk naar de Hoge Raad. En dan ben je weer een jaar verder. Ja, en dan is er helemaal niemand meer over. Maar voor mij is het een beetje principieel. Zaak. Als we willen, vind ik dat het ministerie van OCW, waar het onder valt, Nationaal Archief, dat ze daar niet nog eens een keer in hoog beroep gaan. Want dan, kijk eens, en dat is een zeer essentieel punt, als ze dat doen, dan zijn ze natuurlijk net zo fout als de ambtenaren uit de Tweede Wereldoorlog. Wat ik bedoel?
Ja.
Want er is geen reden, ze kunnen zich altijd verschuilen achter het feit van ja, we hebben het geprobeerd, het ging niet, helaas. Maar als ze dan op een strepen gaan staan, dan is het fout. En dan is het ook natuurlijk gewoon een regeringskwestie. Hè?
Wat is je indruk tot zover dan? Is de Nederlandse overheid, is het gewoon een ongelukkige bureaucratische samenloop van omstandigheden? Of zit er misschien toch al iets van een hand boven het hoofd houden achter?
Nou ja, kijk eens, vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn nog verschillende mensen natuurlijk ter dood veroordeeld, waren ze heel streng. En dan heb ik gezegd, na 10 jaar zaten er nog maar 400 vast of zo. Er is altijd al een policy geweest van, nou ja, die oorlog is voorbij, laat me zitten. En dat was ook in de jaren 50, 60, was er natuurlijk relatief weinig aandacht meer voor. Terwijl je nu juist, hè, dat zie je ook weer, meer belangstelling voor 4 mei. Dat het proces bij de generaties erop toch wel echt gaat spelen. Maar de regering, ja, die wil denken van, ja, laat maar zitten. Want ja, vaak zijn het natuurlijk ook, zeker in de jaren 50 waren het ook Duitsers. En nou ja, we moesten met de Duitsers samen tegen het communisme strijden. Dus, en het ligt allemaal gevoelig nog steeds ook bij de Duitsers. Dus laat maar zitten. Wat ik bedoel, het kost veel. En nou ja, zeker wat ook altijd speelt, ja, waren natuurlijk ook altijd partijpolitieke belangen, hè, die spelen. Want wie liet op een gegeven moment al die boeven gaan? Ja, dat waren toch, ja, KVP was dat natuurlijk, PvdA was dat, VVD was dat. En die worden er elke keer mee geconfronteerd, dus die hebben helemaal geen zin om die gierput nog eens een keer open te gooien. Dus dat speelt ook. Hè? Dus naast die economische, ook de politieke redenen en denken van, ja, hebben we problemen nu genoeg? Laten we, hè, over de drugshandel of wat dan ook bezighouden. Terwijl ik vind dat dit is meer een politieke zaak en eigenlijk in een historisch perspectief van veel groter belang dan een andere Holleder of dergelijke. Dat is peanuts in vergelijking tot de jongens waar ik het over heb.
Als de rechter nu uitspraak doet, gunstig, en het archief werkt mee, is dan alles beschikbaar wat je nodig hebt om de laatste oorlogsmisdadigers uit 40-45 te vervolgen?
Ja, nou ja, in principe wel. Maar ja, ja, dat is natuurlijk een enorm groot archief. En ja, ervaring leert ook van, ze kunnen ook dingen achterhouden. Dat weet je gewoon niet. Dat weet je niet. Dus ik ga er maar vanuit, als de rechter zegt, oké, kijk maar. Dan is het bedoeld dat we met een paar mensen gaan snuffelen. En kijken of we wat boven water kunnen. Ja. En ja, wat eruit komt, dat weet ik gewoon niet. Weet je? Daar durf ik ook geen voorspelling op te doen. Maar ik vind het wel een zeer principiële zaak dat de regering, hè, dat heb ik gezegd, het ministerie van OCW, die gaat er uiteindelijk over. Zegt, oké, open het. Maar ja, ze kunnen ook denken van, weet je, er zit nog meer in het archief. Het gaat niet alleen over oorlogsmisdadigen, misschien ook wel andere zaken, economische delicten en dergelijke. Willen we dat allemaal wel opengooien? Ja, ja. In die tijd, Tweede Wereld, waren natuurlijk ook grote bedrijven die samenwerkten met de Duitsers. Ja. Dus dat speelt ook allemaal mee. En ja, ik van binnenuit ken ik dat archief niet. Dus ik weet niet wat allemaal speelt. Maar als het ophouden, als regering, als kabinet Rutte dan. Hè, want Rutte kun je dan echt wel verantwoordelijk stellen van als ze hoge beroep aan tekenen tegen een uitslag die positief is voor de stichting. Nou, dan stinkt het wel. Ja. Nou, op een gegeven moment, kijk eens, we zijn een kleine stichting. Allemaal vrijwilligers, vrienden, allemaal helemaal niks aan. En iedereen ons wil steunen, heel erg graag. Maar ja, we zijn natuurlijk wat dat betreft ook gewoon machteloos. Dus we moeten het hebben van mensen die ons goed gezind zijn. En zeggen van ja, dit is gewoon belangrijk. En niet alleen voor de Tweede Wereldoorlog, ook wat nu speelt. Snap je, in het hele lichte verleden wat nu gekomen gaat.
Je zegt, dan gaan we met een paar mensen zoeken in het archief. Als het zover zou zijn. Ja. Heb je die mensen klaar? Doe je dat alleen met jouw stichting? Of is bijvoorbeeld ook het Simon Wiesenthal Centrum dan bereid om mee te helpen?
Nee, we werken sowieso al heel lang samen met het Simon Wiesenthal Centrum, hoor. Maar ik doe ook wel eens onderzoek voor hun hier in Nederland. Maar nee, dat doen we zelf. Dat doen we zelf. Kijk eens, ja, want je moet toch Nederlands kunnen lezen en dergelijke. En, maar we hebben ook wel solidariteit bij die rechtbank. Ze rechtszaak natuurlijk gekregen met Simon Wiesenthal Centrum. Evan Tsurov is een goede vriend van me. En dus nee, die steun hebben we. Maar ik vind dat we gewoon als Nederland dat zelf moeten onderzoeken. En steun van het is het natuurlijk altijd meegenomen. En zeker in de zaak Klaas Kalevouwen was het ook heel erg belangrijk, snap je? Want ja, die Duitsers zijn dan toch wel een beetje gevoelig van wat Israël over zo'n zaak zegt. Maar nee, het is onze oorlog ook geweest, dus wij moeten het aanpakken. En wat ik zeg, het is gewoon afwachten. Nou, je hebt je eigen verantwoordelijkheid als mens. En dan kun je niet altijd afschuiven op een regering of toevallig of een rechter of zo. Nee, als je vindt dat het belangrijk is, en dit is het natuurlijk. Ja, want je weet zelf wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dan is het ook een les voor het heden. En dat mogen we niet laten lopen. Dus nou ja, ik hoop er het beste van. Maar ja, voorspellingen durf ik dus inderdaad niet te doen. Maar er zijn een paar mensen die ik goed ken, die hier ook verstand van hebben. En met hen heb ik afgesproken dat we gewoon gaan zoeken. tot de laatste is gevonden of overleden.
Mooi. Jij hebt een stichting die dat doet. Dat gebeurt niet vanzelf. Je hebt daar giften voor nodig. Ondervind je genoeg steun?
Nou, het is allemaal liefdewerk op papier, hè? Dus ja, als iedereen €50 overmaakt, dan kan ik weer een tijdje verder natuurlijk. We hebben gewoon een website, Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden. En daar staat ook op wat we meer doen dan alleen Tweede Wereldoorlog. Dus ook de verdrinking uit in de Middellandse Zee. Echt het grootste humanitaire ramp van dit moment aan de Europese grens. En echt niemand heeft het erover. Ja, wel over Trump. Als je toevallig een hek wil bouwen, dan is de wereld te klein. Maar onze eigen grenzen sinds 2014. Begin 2014 zijn er al meer dan 15.000 mensen verdronken. Sinds het bewind van de belangrijkste ambtenaar, Frans Timmermans, meer dan 10.000. En iedereen zwijgt. Echt, ik probeer het aan iedereen. Jongens, geef dat eens aandacht. Hè? Want er loopt een onderzoek, officieel onderzoek loopt er. Het landelijk pakket, Zwolle, is bezig al meer dan 1,5 jaar. En ze willen het niet oppikken. En nou ja, dat laat toch wel zien hoe belangrijk het is dat die stichting er is. En daarom is het ook zo belangrijk dat, nou ja, dat ik ook weer met jou praat. Het moet gewoon bekend worden. Want ja, het is verschuiven van de verantwoordelijkheid, hè? Vanuit de Europese Unie. En nou ja, ze hopen van ja, als iedereen zijn mond houdt, dan zal het ook nooit bekend worden. Maar ja, goed, dat is dan juist het streaming wat ik juist altijd probeer aan te kaarten bij heel veel oorlogen, heel veel misstanden. Dat het vaak zo groot is dat mensen er bang voor zijn. Dan hebben ze het liever over een kinderverkrachter, hè? Elke dag. Ook erg hoor. Maar dan hebben ze het niet over... Er werden over duizenden doden. Dus dat is een schandaal. Maar dat is ook een van de redenen dat we bestaan. En iedereen die zegt van ja, dat vind ik belangrijk. En dan hoeven ze niet een hele fortuin te geven. Maar kijk eens, het is belangrijk. En je doet heel veel goed werk voor heel veel mensen die anders geen stem hebben. En dus daarom doe ik het ook, weet je. Ik ben 40 jaar oorlogsverslaggever en ik vind gewoon dat ik... de verplichting ook heb om dat te doen. Als ik het niet doe, dan zullen waarschijnlijk heel weinig andere mensen het ook inderdaad voelen. En ik weet waar ik over heb. Ik weet wat oorlog is. Dat is allemaal. Ik weet het gewoon. Ik weet de ellende en ik weet ook de nasleep voor al die familieleden die nog steeds met die pijn worden geconfronteerd. Of nou de Tweede Wereldoorlog, of is het de oorlog in Afghanistan, of is het een oorlog in Afrika. Het is ook vaak natuurlijk uit westerse belangen dat die oorlogen worden gevoerd. Nou ja, dan is dit een deel ervan. En dat heb je maar op je te nemen. Ja.
Ik vind het mooi en ik wens je ontzettend veel succes met je werk. Ja, bedankt voor dit interview.
Dankjewel. En Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden heeft een website. Je kunt het allemaal opvolgen. Wordt allemaal keurig aangegeven. Ook wat geld aan besteden en dergelijke. Allemaal advocaat kost eigenlijk hoor. En als iedereen wat bij wil dragen voor een betere wereld, graag.
En daarmee zijn we aanbeland bij het einde van de 10e podcast van Christenen voor Israël. Fijn dat je luisterde. Hou ons in de gaten. Abonneer op iTunes of luister op onze website cwi.nl/podcast. Heb je vragen, opmerkingen? Wil je een onderwerp graag onder de voetlicht brengen in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@cwi.nl. En nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.